Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 23 oktober 2018. Voorganger is onze broeder Jan Lemain. En ook vanavond gaan we verder met de studie over de Romeinenbrief. En vanavond wordt Romeinen 3 vers 21 tot 31 behandeld. We wensen u een leerzame studie toe.
Ja, we gaan het volgende deel in de Romeinenbrief behandelen, Romeinen 3. Nu is vers 21 tot 31 aan de beurt. En ik ben zeer bevoorrecht, dat besef ik zeer wel. Mijn voorgangers die hebben minder fraaie, ja wel fraaie pericopen, maar ook niet zulke opwekkende gedeeltes mogen behandelen. Maar ik wil wel benadrukken dat die gedeeltes juist nodig waren. Paulus moest die schrijven om uiteindelijk ook vers 21 tot 31 te kunnen beschrijven. En even heel kort daar naar teruggrijpend waar Robert is geëindigd de vorige keer. Ja, dus hoofdstuk 3 vers 19. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit de wet, dat uit de werken der wet geen vlees voor hen gerechtvaardigd zal worden. Want de wet doet zonde kennen. En dit is belangrijk om dit even weer aan te halen, want in vers 21 begint het met thans is echter en dat slaat volledig terug op het einde van deze beide versen 19 en 20. En ik hoop dat we vanavond ook naar de teksten kijken, niet alleen naar zeg maar hoe het technisch in elkaar zit en hoe het logisch is opgebouwd, maar ook dat het tot ons hart zal spreken. En waar we in vers 19 dan zien dat de Bijbel spreekt van opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Hè, dan gaat het erom als een rechtbankterm van dat de beklaagde geen weerwoord heeft. En zo geldt het ook voor ons dat wij niets meer in te brengen hebben als we een eerlijk zelfbeeld hebben. He, ook al hou je je nog zo goed mogelijk aan de wet, dan nog ga je voor God niet vrij uit. Maar de wet doet je bewust maken van zonde. Maar dat is wel een hele belangrijke conclusie om uiteindelijk naar vers 21 tot 31 te kunnen gaan. En ik wil daar toch nog eventjes weer op benadrukken van dat is misschien een beetje een gereformeerde insteek. Ik ben daar ooit opgegroeid. Het schuld- en zondebesef. En ik heb vaak de 10 woorden, de 10 geboden gehoord. En je hoort vaak van, ik hou me wel aan de wet, ik doe geen vliegkwaad. Maar het is nog niet zo makkelijk om je alleen al aan die 10 woorden te houden als er staat, gij zult niet echt breken. Dan zegt Jezus in Matthäus 5 vers 28... en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. Dus de Heer Jezus legt dus de lat nog even een stuk hoger. En als het gaat om dat je je naaste moet liefhebben, dan zegt Jezus in Matthäus, hebt u vijand lief en bid voor wie u vervolgen. Dus laten we er niet te lichtvaardig over denken, over dat schuld en zondebesef. De hele wereld is strafwaardig voor God en zo ook wij. Maar thans, en dan begint het gedeelte 21 tot 31. En dat zullen we eerst gezamenlijk helemaal doorlezen in de NBG-vertaling. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel voor het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Dat is wel een heel lastig deel om te verklaren trouwens. Vers 25 is een uitdaging. Vers 26, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Door welke wet zou dat dan moeten zijn? Die der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Het is net alsof je telkens weer een soort van herhalingen leest in dit gedeelte. Maar het bevestigt nogmaals telkens weer hoe belangrijk het is dat je niet door werken der wet gerechtvaardigd kunt worden. Lees ik verder in vers 29. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan het geloof door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. Vers 21 begint heel mooi met een thans is echter. Of in de herziende statenvertaling, maar nu is. Er is dat echter, dat is een totale verandering vanuit die versen 19 en 20. En het is thans, wanneer Paulus dit schrijft, is daar al sprake van. En die situatie die is ontstaan op het moment dat de Heer Jezus is gestorven voor onze zondenschuld. En die situatie die is ook nog tot de dag van vandaag geldig. We leven nog in die genadetijd. Thans is echter buiten de wet om, want via de wet, oftewel de werkende wet, ging het dus niet. We hebben het eigenlijk al vastgesteld. De wet is niet te houden, zeker niet zoals Jezus het ons voorlegt. En als je overtredingen pleegt en je moet daarvoor genoegdoening brengen door offeranden, dan zou die schuld zich dagelijks opbouwen. Onze zondenschuld is of was, beter gezegd, torenhoog. En het zou de doodstraf voor ons betekenen. Een doodstraf in de zin van dat je eeuwig afgescheiden bent van een heilige God. Dus thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Het is niet zo dat de gerechtigheid van God veranderd is. Het is nog steeds dezelfde God, met dezelfde heiligheid, dezelfde rechtvaardigheid die volgens zijnzelfde normen oordeelt. En iedere zonde daarover, die valt onder Gods toorn. En die zonde kan in zijn omgeving, in zijn heiligheid, kan niet bestaan. Dus nu is er buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Dus er is een andere weg dan door de werken der wet. Een weg bekend geworden waarvan de wet en de profeten getuigen. Dus dat is niet iets wat Paulus zelf heeft bedacht. Maar dat is iets wat hem geopenbaard is vanuit het onderzoeken van de schrift. Hij is, ik zie hem als een soort hoogleraar in de theologie, maar eentje die dan zijn geloof heeft behouden. En hij is geleid door de Heilige Geest om deze inzichten te mogen beschrijven in deze brief aan de Romeinen. En dus hij heeft het uit de Bijbel. En ik denk dat voor ons hier in deze zaal ook allemaal nog autoriteit heeft, het woord van God. Dat is ook, hopelijk, denk het ook, onze norm. En dan gaat vers 22 verder in op die gerechtigheid Gods. Het is namelijk de gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dus dit vers is een nadere verklaring van die gerechtigheid Gods. Dus alles wat niet volgens zijn wet, zijn recht en zijn norm is, dat kan in zijn heiligheid, in zijn heilige nabijheid niet bestaan. En dat valt onder de toorn van God. En hij is verbolgen over iedere zonde op het moment dat ze plaatsvindt. En een overtreding vraagt om genoegdoening. Genoegdoening in de vorm van een offer, het vloeien van bloed. En die gerechtigheid is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde rechter. En dat is dus nu beschikbaar door het geloof in Jezus Christus. En in de grondtekst staat het geloof van Jezus Christus. En in bijna alle vertalingen is dat wegvertaald als het geloof in Jezus Christus. Maar ik vind het toch heel mooi dat er staat van. Want dan staat er in jouw vertaling van. Ja. Om met een pen. Dat heeft waarschijnlijk dominee Malgo nog gezegd. Ja, ja. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, ja, maar hij heeft het ons al geleerd. Mooi is dat. Hij vroeg ook altijd van, controleer het maar. Hè. Kijk maar of het zo is. En of het al zo is, precies, ja. Maar er staat van. Hè. En als er staat het geloof van Christus, dan is het niet zoals wij geloof kunnen hebben. Maar het is de overtuiging van Jezus Christus, van God zelf, dat deze nieuwe weg, dat de enige juiste weg is om het herstel tussen God en mensen weer tot stand te brengen. En het is voor allen die geloven, want er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd. Opnieuw Joden en heidenen. En dan komen we denk ik bij het belangrijkste versgedeelte. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus blijkbaar is het doel van deze hele weg, het lijden van God, het geven van zijn zoon, nodig om de mens weer die heerlijkheid van God te doen laten ervaren. Door de zondeval missen wij de heerlijkheid van God. De mens die mocht in de hof de indrukwekkende uitstraling van zijn wezen en karakter ervaren. Dus voor wie de engelen zingen. Ik denk dat het missen van die totale afstraling van zijn wezen, waaronder de mens in de hof mocht leven, dat het de mens na de zondeval in een hele andere situatie heeft gebracht. De mens die zondigde en hij werd ineens bang voor God en hij zag zijn naaktheid. Hij had geen eeuwig leven meer. Hij moest buiten de hof leven. In het zweet des aanschijns zijn brood verwerven was het, geloof ik. Dus je moet hard werken. En een vrouw zal met smart kinderen baren. Dus ja, en ik denk dat van die, en zoals God ooit zei van, kom laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat er van dat beeld bij de uitzetting uit de hof, dat daar niet zo heel erg veel meer van over is. We zien dat soms nog weer terug. Mozes, toen hij de berg opkwam, in de nabijheid van God was geweest, die straalde en mensen konden hem eigenlijk niet aanzien. Vanwege ja, de heiligheid, denk ik, die nog van hem afstraalde. Jezus was zelf natuurlijk volledig God, maar ook volledig mens. En op de berg der verheerlijking, toen manifesteerde zijn godheid zich op een wonderbaarlijke wijze. En de apostelen die mee mochten, die waren enorm onder de indruk. Er is blijkbaar veel aan gelegen. Er is veel aan gelegen voor mensen om weer die heerlijkheid van God te mogen gaan ervaren. En dat die verbinding weer wordt hersteld. Er is echter nog bij God de Vader nog veel meer aan gelegen om ons weer in contact te brengen. En hij gaf daarvoor zelfs zijn zoon. En ook wij kunnen als christen ook beelddragers worden van Christus. De Bijbel zegt ook, bekleed u met Christus. En Henk Binnendijk, ik heb een enorme bewondering voor hem. Ik denk haast net zoveel bewondering als dat hij bewondering heeft voor Corrie ten Boom. Hij heeft daarover verteld in een interview. Dat kun je vinden op het internet. Dat is een podcast bij Groot Nieuws Radio. En daar vertelt Henk Binnendijk in 3 keer 3 kwartier allerlei ervaringen uit zijn leven. En hij is inmiddels boven de 80, maar nog steeds een hele bijzondere man. En hij vertelde toen hij als jonge man, iets in de 20, in een samenkomst was waar Corrie ten Boom zou spreken. Zij zat al op het podium voordat het begon. En hij gaat sowieso in iedere samenkomst altijd voorin zitten. Dus de familie Krantz die doet dat ook altijd. En eigenlijk hebben ze wel gelijk, want voorin, daar gebeurt het immers. Daar word je het minst afgeleid. Daar ben je geen toeschouwer meer, maar daar ben je deel van wat er gebeurt in de samenkomst. Maar hij zat daar al voor de samenkomst begon. En hij keek naar Corrie ten Boom en hij heeft daar gewoon zitten huilen om de afstraling die Corrie ten Boom heeft. Om de enorme, de vrucht van de geest. Het is niet goed te beschrijven, maar hij beschrijft het als volgt. Als je Corrie ten Boom wil zien, moet je eerst door 1,5 meter Jezus Christus heen. En hoe mooi is dat eigenlijk? Ik weet niet hoe bijbels dat is, maar het sprak mij enorm aan. Dus hoe mooi zal het zijn als wij met Christus verenigd zullen zijn en onder die heerlijkheid van God dag in dag uit mogen zijn. En daarvoor hoef je niets te geven. Ja? Je wordt om niet gerechtvaardigd uit genade. Het is onverdiende gunst, je krijgt het voor niets. Maar hopelijk is het niet voor niks. Je wordt gerechtvaardigd als recht, als goed, als rechtschapen gezien, omdat er genoegdoening of betaling is gedaan voor jouw onrecht, voor jouw overtredingen. En dat is door de verlossing in Christus Jezus. Jezus is redder. Maar het is niet zomaar een redder. Er zijn zoveel redders in de wereld. En de hele dag worden we aangeschreeuwd door van alles en nog wat. Als je deze boter op je brood smeert, dan krijg je een gelukkig gezin. En nou ja, alles vraagt om je aandacht en zal je redden. Maar dit is Jezus Christus. Christus, Messias, gezalfde, de door God aangewezen redder. En hoe geweldig is dat? De door God aangewezen redder, zijn eigen zoon. Vers 25, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Nou, en als hier staat, hem heeft God voorgesteld, dan is het niet een voorstellen zoals wij mensen dat in een vergadering kunnen doen. Maar dat is God die hier presenteert. Dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. En zo ga ik mijn reddingsplan voor jullie inrichten. Mijn zoon als zoenmiddel voor door het geloof in zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daarmee toont hij dat hij nog steeds een rechtvaardig God is. Een heilig God die zijn principes, zijn wet, zijn norm heeft. En waarbij overtredingen die vallen onder de toorn van God. En er is genoegdoening nodig. Maar er is nu een andere weg door het geloof in zijn zoon. Daar hij de zonden, dat is het laatste deel van vers 25, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. God kon met berispelijke offers en priesters, dus berispelijk wil zeggen, er is wel iets op aan te merken. Want de offers die destijds werden gebracht, die waren onvolmaakt, die moesten elke keer weer opnieuw gebracht worden. En ze werden ook door berispelijke priesters gebracht die zelf moesten offeren voordat ze voor anderen konden offeren. En God kon daarmee leven omdat ze uiteindelijk wezen naar het volmaakte offer wat zou komen. En dit volmaakte offer volmaakt ook uiteindelijk de onvolmaakte offers en maakt ze uiteindelijk ook overbodig. Er is vandaag geen tempeldienst meer. Vers 26. En daarmee heeft hij dus ook, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Nog steeds diezelfde God die op dezelfde manier recht spreekt. En waarom is dat nou zo belangrijk? En waarom dat komt in het volgende vers. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is, zoals wij hier zitten. Het is niet zo dat omdat wij in Jezus geloven, dat God dan zeg maar, oh, je gelooft in Jezus, nou strijk ik mijn hand over mijn hart. Nu doe ik water bij de wijn. Nee, daarvoor heeft hij zijn zoon laten sterven. Dus daar geldt nog steeds, daar gold hetzelfde voor. Dus die God is nog steeds diezelfde heilige God. Hoe zou het zijn als God daar wel, zeg maar, langzamerhand was afgegleden, zeg maar, en dat daar dat zonden minder erg zouden zijn, of dat de straffen minder hoog zouden zijn, dan zou God toch iets aan zijn heiligheid, van zijn heiligheid weggeven. En dan zouden wij in zijn eeuwige toekomst ook een hele andere heerlijkheid en heiligheid gaan ervaren, denk ik. Dus God houdt alles in stand om die, ook die geweldige toekomst onaangetast te laten. En het plan wat hij van oorsprong had om met een mens die naar zijn beeld geschapen is, een bestaan te hebben. Dit is bijna ondergrondelijk. daar heb je een mensenleven voor nodig om daar steeds meer van te gaan begrijpen. Dus God is nog steeds rechtvaardig. En het is het tweede deel van vers 26. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Dus God die ziet ons in Christus genadig aan. Wij zijn in Christus verbonden met Christus, het hoofd van de gemeente. En Christus heeft alle zonden al gedragen. Dus hij zou niet nog een keer kunnen straffen. Ook God zou dan een willekeurig rechter zijn. Dat past niet bij de aard van God. En dan sterven wij aan onszelf als wij in Christus zijn. Christus wordt steeds meer zichtbaar en ik is dood. Ik zeg dat een beetje raar, maar er is een, misschien kennen jullie het liedje van Martin Brandt van Koning Ik. Ik zou het eigenlijk nu meteen willen laten horen, want het is zo indrukwekkend en zo mooi verwoord, want ik denk dat we allemaal Koning Ik wel kennen. En dat kan hij sprekend verwoorden. Vers 27, waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, want het is in eerste instantie het geloof van Jezus. En ten tweede krijg je het om niet. Uit genade en niet uit goede werken. Nee, maar door de wet van het geloof. Is dit dan een nieuwe wet? Ja, dat is een wetmatigheid. Een principe. Een vaststaand feit. Omdat God het zo heeft bepaald, zo heeft gezegd. Hij heeft het zo voorgesteld. Dit nieuwe verbond is een eenzijdig verbond wat God met een mens sluit. En het is onvoorwaardelijk van zijn kant. Jezus die stilde de toorn van God. Vers 28, want wij zijn van oordeel dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Nou, weer een stuk herhaling. En dan begint het met, want wij zijn van oordeel. Nou, Paulus die voltrekt hier niet een menselijke conclusie. Wij zijn van oordeel dat. Nee. Hij stelt vast door bestudering van de gehele wet en doordat de Heilige Geest, een man als Paulus, inzicht geeft in de geheimenissen die thans, nu, openbaar bekend worden. En het is een feit dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Of is God alleen de God der Joden, niet ook der heidenen? Vers 29, zeker ook der heidenen. Binnen het Jodendom was het ook al zo dat God werd gezien als de schepper en rechter van alle mensen op de wereld. En vers 30 bevestigt dat. Hè? Indien er namelijk één God is die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Dus indien er namelijk één God is. En zo zegt Deuteronomium 6, hoort Israël, onze God is één. God is een enig en unieke God. En daarom kan er uiteindelijk ook maar één weg tot God zijn, Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan. En wij met hem. Vers 20 uit Galaten 2 zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik dan nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Stellen wij dan, het laatste vers, door het geloof de wet buiten werking, volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. Jezus is de vervulling der wet. En ook hij heeft de wet vervuld. En ook wij bevestigen de wet en willen zijn geboden bewaren. Want wij hebben hem van harte lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De apostel Johannes bevestigt dit in vele teksten in het Nieuwe Testament. Sluit ik af met Psalm 119, vers 97, wat zegt, hoe lief heb ik uw wet, zij zijn mijn overdenking de ganse dag. Dit is wat ik graag door wilde geven.